Welkom bij de eerste aflevering van Breinsoep. Gemaakt voor en door studenten die dagelijks struggelen met hun eigen breinsoep. Of dat nou ADHD, dyslexie of autisme is. Vandaag gaan wij het hebben over wel,
of juist niet,
functioneren tijdens je studie. Met onderwerpen zoals ondersteuning, prestatiedruk en ontprikkelen. Ik sta hier vandaag met mijn mede-host.
Hi, yes. Ja, ik ben Jeroen. Ik ben 22 jaar en op mijn 18e ben ik gediagnosticeerd voor autisme. En naast mij eigenlijk weer staat Esther.
Ja, hoi. Ik ben Esther en ik ben 23 jaar. En ik weet sinds vorig jaar december dat ik ADHD heb.
Ja, en ik ben dus Lieselot, jullie host van vandaag. Ik ben 20 jaar en heb dyslexie en word op het moment getest voor ADHD.
Maar ja, deze podcast, dit heet inderdaad Breinsoep. Maar even voor ons, wat is Breinsoep voor jou, Lieselot?
Ja, voor mij is het dus echt een soep van woorden, basically.
Ja, want jij hebt dyslexie, toch?
Ja, inderdaad. En ja, stel je voor dat je gewoon allemaal letters in je hoofd hebt en allemaal woorden. En dat je dan daar een woord uit moet zoeken wat echt perfect past in je zin. Maar dat je dan vervolgens niet weet welke letters erin zitten. Het is gewoon een hele soep en een brei van allemaal dingen. En dat soms lukt het gewoon niet. Dat is voor mij heel erg breinsoep.
Ja, ik heb dus ADHD. Dus voor mij is breinsoep echt dat mijn kommetje heel snel kan vollopen met, ja, kan overlopen met soep. En ook wel vollopen. Dus ja, soms ben ik helemaal open voor prikkels en dan kan ik de hele wereld aan. Maar de andere keer is het zo snel afgelopen en dan loopt mijn soep over. Dan is het klaar. Dan ben ik helemaal overprikkeld. Dus ja, dat is voor mij breinsoep. Ja, en voor jou, Jeroen?
Nou, even daarnaast, is dat soepkommetje eigenlijk ook wel eens leeg bij jou, of niet?
Ja, die is ook wel eens leeg. Ja, dat noem je ook wel onderprikkeling. Dus dan ben je juist ook heel erg op zoek naar prikkels. Maar om daar een balans in te vinden, dat heb ik nog niet echt ontdekt of zo.
Ja, nou, Lieselot is eigenlijk net over van heel veel letters. Wat bij mij eigenlijk is dat met autisme heb je ook een ontzettend druk hoofd. Daarin kan je bijvoorbeeld 100 gedachten in een halve minuut hebben. Dat je echt denkt van, nou, wat is dit nou weer? Maar het gaat toch automatisch. Dus wat er bij mij gebeurt is, in het soepkommetje komt er iedere keer maar, bijvoorbeeld als we het over letters hebben, een woord. En dan komen er 100 woorden in het soepkommetje eigenlijk. Dat het ook te vol is.
En ik denk ook wel dat het heel erg veel met elkaar te maken heeft wat wij hebben. Jij hebt dyslexie, ik heb ADHD en je hebt autisme. Ja, het is allemaal in ons brein en het is allemaal soep. En het kan voor ons allemaal soms een beetje te veel zijn. En hoe we ermee omgaan is ook allemaal anders.
Ja, precies. Hoe we ermee omgaan. Dus eigenlijk voor de luisteraar is eigenlijk wel een goede vraag. Wat voor soep heb jij eigenlijk, toch?
Ja, denk daar anders eens even over na.
Ja, en terwijl jullie daarover nadenken en nu jullie ons een beetje hebben leren kennen, gaan we lekker beginnen met het eerste onderwerp.
Yes, gaan we, jongens. De weg vinden naar ondersteuning.
In een congres waarin het expertisecentrum inclusief onderwijs een rapport presenteerde, kwam boven dat studenten met ADHD en autisme vaak niet de weg naar ondersteuning kunnen vinden in het onderwijs. Na dit te lezen vroeg ik mij eigenlijk af, hoe was deze weg voor jullie? Jeroen?
Ja, ik ben eigenlijk begonnen met mijn studie, terwijl ik eigenlijk al wist dat ik autisme had. Dus daarbij kon ik me eigenlijk goed op voorbereiden van, hey, dit is wel handig dat ook de docenten, of in ieder geval een SLB'er of mentor, dit eigenlijk wel komt te weten eigenlijk over mij. En dat is denk ik eigenlijk wel een goede voor iedereen, naast dat je het af en toe wel eens moeilijk hebt dat in persoonlijke kringen mensen weten wat je eigenlijk hebt, om het in ieder geval wel te doen bij mensen binnen de studie. Omdat dit gewoon carrière voor je is en je moet iedere keer overgaan of je punt halen. En als dat af en toe niet lukt binnen een studie, door redenen van bijvoorbeeld autisme, dan is het inderdaad wel goed om al eigenlijk al vanaf het begin, zoals wat ik eigenlijk ook deed, naar een SLB'er gewoon toe te gaan. Maar ja, ik gaf het dat dus eigenlijk al vanaf het begin aan. Maar Lieselot, jij hebt er eigenlijk voor gekozen om niet je dyslexieverklaring af te leggen op school. Hoe ga jij er dan om zonder die hulp?
Ja, voor dyslexie is natuurlijk iets anders. Je kan net als met autisme en ADHD, kan je extra tijd krijgen op toetsen en zo. Maar wij studeren allemaal journalistiek en op de journalistieke studie is vooral heel veel verslagen en schrijven en actief bezig zijn. En daarin merkte ik dat ik niet heel veel profijt haalde aan de dingen die school had voor dyslecten. En ik merkte dat ik vooral heel erg zelf erop moest focussen. Dus daarbij, als ik artikelen schreef, liet ik het altijd nalezen door mijn moeder of door een huisgenoot of zo. En gewoon alles 3000 keer nalezen, wat echt verschrikkelijk is. Maar, oh well.
Dus jij zocht het eigenlijk een beetje buiten je studie, soort van die hulp.
Ja, weet je, dat leer... Of, ja, ik heb mijn diagnose gekregen halverwege de middelbare. En ik heb sindsdien eigenlijk geleerd om het gewoon een beetje zelf op te lossen. Want dat deed ik al mijn hele leven. Het is meer dat die verklaring me wat extra tijd gaf op toetsen. Alleen nu heb ik niet echt meer toetsen. Dus is het ook niet meer zo belangrijk om het echt aan te geven bij school voor mij.
Ja, dat begrijp ik wel. Ik had dus, voordat ik begon met studeren, wist ik dus niet dat ik ADHD had. Ik wist dat pas dus een jaar geleden nou. En toen zat ik al in mijn eerste jaar en ik had daarvoor ook een andere studie gedaan. Maar ik dacht eigenlijk altijd al wel van, ja, heb ik nou ADD? Wat is het nou? Mensen zeiden ook van, oh, je lijkt best wel een ADHD'er. En ik zo, ja, nee, je praat maar, is goed. Ik dacht, nee, dat is niet zo. Weet je wel, ADHD'ers zijn echt anders. Ja. Ja,
heel erg de, nee, niet ik.
Nee, ik heb vast geen ADHD, weet je wel. Ik ben niet altijd druk en dit en dat. Maar ja, op een gegeven moment merkte ik gewoon tijdens mijn studie van, ik loop echt tegen bepaalde dingen aan. Planning, structuur. Dat is gewoon wat bij mij een beetje ontbrak. Ook al wel op de middelbare, maar ik merkte pas echt op het HBO dat het me in de weg zat. Voorafgaand, voordat ik dacht, ik ga me testen, had ik wel met SLB'ers gepraat en met de decaan om te bespreken van, hey ja, er is telkens iets aan de hand met mijn planning en met mijn overzicht en het lukt allemaal niet. Moet ik me niet even gaan testen op ADD? Toen zei ze, nou, dat lijkt me best wel een goed idee. En toen heb ik dat gedaan en toen vielen alle puzzelstukjes ineen, zeg maar.
Ja, en eenmaal uiteindelijk is dat vastgesteld dat je een ADHD hebt. Heb je dat uiteindelijk daarna ook weer aan die SLB en decaan dan ook gezegd?
Ja. En toen had ik dus een afspraak met mijn decaan gemaakt om het te vertellen ook. Het is ook belangrijk dat je studie daarvan op de hoogte is, zeg maar. Dat jij een functiebeperking hebt of dat je ergens mee zit.
Ja, want daardoor maak je het eigenlijk makkelijker voor jezelf.
Ja, want dan weet je ook wat je nodig hebt. En dan kunnen ze ook zeggen van, hey, oké, je hebt dus ADHD, dit en dit en dit kunnen wij voor jou doen.
En naast dan die hulp die je dan krijgt, loop je alsnog tegen een aantal dingen aan binnen een studie. Zoals? Prestatiedruk.
Ja, een steeds terugkomend iets waar wij allemaal tegenaan lopen eigenlijk. Dat kan natuurlijk vanuit heel veel vlakken van je leven komen, maar we gaan het nu vooral hebben over prestatiedruk vanuit je studie. En dan vooral de druk om als een normaal persoon te kunnen functioneren. Ja, Jeroen, wat merk jij van deze prestatiedruk?
Ja, ik merk heel erg dat ik perfectionistisch ben. En doordat krijg je toch, stapel je toch meer druk. Dat is echt een vaste last uiteindelijk voor jezelf. Dat komt omdat je bijvoorbeeld binnen de hogeschool moet je studiepunten halen. Op de middelbare school dan moet je gemiddelde cijfers uiteindelijk aan het eind van het jaar hebben. Maar nu draait het niet echt om een heel goed cijfer. Dus het is niet zo dat heel veel mensen, die hebben dat ook bijvoorbeeld, die willen minimaal een 7 hebben of zelfs minimaal een 7,5. Dat heb ik niet echt, maar ik moet die punten halen binnen mijn hogeschool. En dat zorgt voor mijn druk eigenlijk. Dan heb ik iedere keer een stapeltje van, oh, dit moet ik af hebben. Want dat zijn best wel grote opdrachten wat je binnen de hogeschool doet. En dan kijk ik meer binnen de druk, het moet af. En het moet ook goed zijn. En dat zorgt eigenlijk voor het grootste probleem.
Ja, dat moet goed zijn dan. Hoe merk je dat dan?
Ik vind, je hebt voor jezelf een bepaalde kwaliteit. Dat heeft iedereen en binnen mijn studie vind ik dat ik bepaalde dingen goed in ben. En waar ik in goed in ben, dan wil ik me ook in focussen. En als dat dan kan binnen de opdrachten, dan kost dat ook veel meer tijd. Maar binnen die tijd heb je ook nog weer eens 3 andere opdrachten die je moet doen en die je moet halen.
Ja, ik merk dus heel erg bij mezelf dat ik die kwaliteit wel wil behouden. Maar ik heb dyslexie, dus ik lees letterlijk over fouten heen en dan heb ik vooral met die prestatie ook heel erg de frustratie van, het lukt me gewoon niet. Waarom kan ik dit gewoon niet? Ik wil gewoon, net als alle anderen, het gewoon correct grammaticaal opschrijven. Maar gewoon letterlijk die frustratie van je soep die overloopt en je kommetje niet te vol zit.
Ja, want komt het dan ook bij jou dan dat je uiteindelijk dan stil gaat staan? En waarmee, wat ik hiermee bedoel is, als het dan niet lukt, dat je denkt, nou, ik weet nu niet meer wat ik moet doen.
Oh ja, dat herken ik. Ja, zo erg.
Ik ook heel erg.
Ja, dat is een soort van blokkade komt er dan bij mij.
Dat is gewoon, het is gewoon zoveel. En ik heb het idee dat dit ook van het ADD wat ik ga laten testen komt. Maar dat het gewoon zo groot iets lijkt. En dat je het gewoon steeds meer gaat opblazen in je hoofd. Van, oh, dit is zo intens. En oh, hier moet ik zoveel voor doen. Dat je dan gewoon letterlijk... Je stopt gewoon. Dat je brein is gewoon van nee, doei. Letterlijk. En dan zit je ineens fucking 5 uur op TikTok op je bank. Terwijl je eigenlijk nuttige dingen had kunnen doen.
Een soort van de soep en je brein af te blussen eigenlijk. Dat die eigenlijk te heet is, of niet?
Nou ja, hij is lauw, maar jij denkt dat hij kokend, kokend heet is.
En uiteindelijk is het helemaal niet zo heel erg, maar in je hoofd maakt het heel groot. Ja, ja,
dus je hebt eigenlijk iemand anders eigenlijk nodig, inderdaad, die dat even duidelijk maakt aan je.
Nou ja, ik merk dat echt dat ik dan hulp nodig heb van anderen, anders kom ik er gewoon niet uit.
Ja, ik heb ook echt dat ik, als ik op onderwerpen vastzit, bijvoorbeeld voor artikelen of zo, dat ik dan soms echt het nodig heb om even met iemand te gaan kletsen erover, zodat mijn hoofd weggaat van de cijfers, van de letters en de getallen op mijn papier. En dan kan ik gewoon even fysiek kletsen over, hey, dit is aan de hand. En wat zou je interessant vinden, dit, dat.
En doet dat dan een SLB'er dan bijvoorbeeld op school?
Kan, ja. Ik doe het vooral met studiegenoten of met mijn ouders als er geen studiegenoten in de buurt zijn, want die weten wat beter waar je op dat moment mee bezig bent.
Ja, wat ik trouwens ook echt heel erg heb met prestatiedruk is, dan ik merk heel erg de tijdsdruk ook, zeg maar, die ik voel. Want ik ben al best wel lang student. Ik ben nu 16 jaar student. Niet op van deze studie die ik nu doe, maar ik heb hiervoor ook nog een studie gedaan. En dan... Ja, dan lukt dat zeg maar niet helemaal, je eerste studie. En dan begin jij je tweede studie met volle moed. Met nieuwe moed eigenlijk. En dan werkt dat ook niet zo heel erg goed. Of dan, ja, je haalt je punten niet zoals je wil. Je haalt het niet binnen een jaar, maar je haalt het binnen 2 jaar. Ja, dan voel je wel echt die tijdsdruk van, oh ja, binnen 10 jaar moet ik mijn diploma halen.
Ja, en het frustrerende is ook, de rest lukt het wel. Althans, ja. Ik heb al het idee dat iedereen lukt het gewoon. En dan zit ik zo erg van, ja... Brein werkt gewoon.
Ja, dan moet ik meteen denken aan het vergelijken met anderen. Dat heb ik ook heel erg. Ik spiegel me ook heel snel aan anderen. Dan denk ik, oh, moet ik dat ook doen? Moet ik dit nu af hebben? Oh, shit. Maar het duurt altijd veel langer bij mij.
Is het dan uiteindelijk dan voor mensen bijvoorbeeld met ADHD... die dan alles in één keer dingen kunnen? Of moet echt alles stapgewijs?
Ja, het moet eigenlijk stapgewijs, maar dat werkt niet. Ja.
Ja, ik heb echt dat als er een heel groot project is en ik stel het heel erg uit, dan moet ik sowieso een hele dag vrij nemen om dat project te gaan doen. Want ik weet dat ik dan 1 of 2 dagen van tevoren de hele dag er gewoon heel erg intens op ga focussen. En dan lukt het wel, maar ja, daar zit dan weer de druk achter van deadlines.
Ja, precies, want het kan ook wel zo zijn dat je iets niet hebt gehaald of moet herkansen. Dan komt zoiets ook weer erop. Wat ik dan inderdaad moet leren voor mezelf binnen het autisme is inderdaad ook dingen bekijken per onderdeel, dus stapgewijs. En jij zei het ook al, Esther, dat het best wel lastig is. Ik voel dan inderdaad ook gewoon die druk dan daarnaast. Dan ben je met 1 ding bezig en dan heb je zo'n gevoel in je achterhoofd van, ja, maar er zijn nog 5 of 6 andere dingen die ik eigenlijk ook nog moet doen.
Ja, dat achtervolgt je, dat gevoel. Ja. Ja, dat heb ik het idee dat is continu aanwezig bij mij. Van, maar, oh ja, je moet dit ook nog doen en dat moet je nog doen en volgende week heb je een deadline en dit en dit en dit.
Maar hoe ga je er dan mee om met telkens die druk?
Niet. Ja, weet ik veel. Ja, je moet hulp zoeken. Je moet
erover praten met anderen.
Zeker. Ook met studiegenoten erover hebben. Mm. Want ja, ook weet je, dan vergelijk je misschien wel een heel klein beetje met elkaar, maar je hebt het wel over je struggles en leg het ook echt neer. Ja, weet je wel?
Ik had ook heel erg met mijn dyslexie dat ik in het begin was van, ik fix het zelf allemaal wel. Ik kan het gewoon helemaal zelf. En ik ben er nu echt achter gekomen. Vraag gewoon die hulp. Ga gewoon naar die persoon toe met, hey, kan je dit voor me nalezen? Of bij jullie, hey, kun je me alsjeblieft met me bellen om aan het werk te komen? Of letterlijk... Je hoeft het niet zelf te doen.
Nee, want als je het eenmaal inderdaad zelf gaat doen, dan kost dat zoveel energie. Dat merk ik zelf ook. Doordat het zoveel energie voor jezelf dan kost binnen je eigen hoofd, dan uiteindelijk krijg je inderdaad momenten van, nee, ik ga inderdaad op TikTok eventjes 3 uur zitten. Omdat dat heb je dan gewoon even nodig om even weg te gaan uit je gedachten. En wanneer je inderdaad die hulp zoekt, die neemt je eigenlijk een soort van mee in een plan. Ik denk dat het ook wel handig is binnen bijvoorbeeld ook autisme. Ik weet niet hoe dat eigenlijk bij jullie is om een plan van aanpak te maken.
Ja, zeker belangrijk.
Ja, ik heb zelf nooit... Ja, ik heb op de middelbare eigenlijk met twee vingers in mijn neus een beetje gehaald.
Same,
heel en
toen erg.
Kwam op het hbo en toen moest ik opeens soort van beginnen met studeren. Maar ik heb nooit huiswerkbegeleiding gehad. Ik heb nooit geleerd hoe plan je nou echt goed. En daar loop ik nu tegenaan. Ja, dan moet ik weer helemaal opnieuw leren. Ik weet niet of meer mensen dat hebben. Ja, best wel veel studenten komen er ook pas op een hbo-studie achter dat ze ADD hebben of autisme of dyslexie.
Je wordt gewoon niet meer zo erg aan de hand genomen.
Nee. Mm-hmm. Maar er is wel hulp. Dus voor mensen die er luisteren, je kunt op de hogeschool waar je zit, kun je gewoon altijd hulp krijgen.
Of de universiteit.
Op de universiteit.
Ja. Maar het belangrijkste is wel om die stap inderdaad te zetten naar het hulp zoeken eigenlijk.
Ja, want anders blijf je maar malen en dan voel je telkens die druk, die bouwt zich op, en uiteindelijk knap je en dan lukt helemaal niks meer.
Wat ook wel belangrijk is, is jezelf toestemming geven om te knappen. En om het even niet, dat het even niet lukt. Want dat had ik heel erg gefrustreerd werd met mezelf. En ik boos op mezelf dat het niet lukte. Terwijl gewoon zegt tegen jezelf, hey, het is oké dat vandaag niks is gelukt. Dat weet je, daar kun je gewoon even niks aan doen. Maar morgen gaan we het gewoon weer proberen. En als het morgen ook niet lukt, dat is ook oké. Wees gewoon vergevend naar jezelf. Want dat zou je ook naar anderen doen.
Ja, dat is wel een mooie.
Ik vind dat eigenlijk wel een goede afsluiting inderdaad. Dan gaan we gewoon lekker door.
Ja.
Want door al die drukte heen is het af en toe wel eens goed om even wat rust te nemen. Laten we eventjes ontprikkelen.
Ja, en ontprikkelen is voor mij echt ontzettend belangrijk. Want als ik 2-3 dagen heel intensief aan school aan het werken ben, dan loop ik echt over. Dan moet ik echt een dag gewoon in mijn kamer op mijn bank liggen en gewoon even alles loslaten en vergeten.
Ja, maar echt alles loslaten. Ik bedoel, ook je telefoon bijvoorbeeld. Want juist als ik denk, oh, ik kom thuis, ik heb de hele dag school gehad, ik ben lekker bezig geweest, maar ik voel me toch overprikkeld, dan ga ik thuis op de bank liggen met mijn telefoon in mijn hand. Maar ik voel dat dat mij helemaal niet ontspant.
Ja, ik heb echt dat ik echt veel te veel op TikTok zit. Daar heb ik mezelf nu ook een tijdslot voor gegeven, wat heel goed werkt voor de mensen die daar last van hebben. Maar dan als ik op TikTok zit, dat zijn weer zoveel prikkels, inderdaad, dat je hoofd nog steeds heel druk bezig is. Eigenlijk wil je gewoon like, met een podcast aan gaan haken. Althans, dat werkt voor mij heel goed.
Haken?
Ja.
Word je daar rustig van?
Ja, zeker. Dat is heel erg veel herhaling. Dus dan hoef je niet veel na te denken.
Ja. Het zet je brein even een beetje uit. Zo.
Ja, gewoon lekker rust. Dat is even mijn zen-momentje.
Ja.
Hoe is dat voor jou, Jeroen?
Ja, wat ik ga doen, ik ga eigenlijk gewoon sporten. Ik ga hardlopen. Ik doe veel aan lange afstanden. En dat doe ik gewoon buiten. En dan neem ik alles gewoon in me op. Dus wat dan voor mijn brein ontstaat, is dan eigenlijk al die drukte in mijn hoofd gaat eigenlijk weg. En ik kijk gewoon naar buiten van wat zie ik. Allemaal leuke huisjes. Nou, en koeien bijvoorbeeld in de wei. Dat kan ook heel erg simpel zijn. En daar ben ik gewoon mee bezig. En dat doe ik dan gewoon een uur. Anderhalf uur, als het lukt, hè, natuurlijk. En dan ben ik thuis en dan denk ik, ja, weet je, ik heb het even wat rustiger nu.
Ja, ik heb ook echt het idee dat als ik buiten kom, ik ook een soort van anders ontlaat.
Heel erg, ja.
Ja, dat de natuur geeft mij een ander soort rust dan dat ik thuis op de bank lig. Dus inderdaad, of lekker even wandelen of zo. Dat is ook al een manier van bewegen. Hè? Ik bedoel, dat is echt een heel andere manier van prikkels ervaren. Dat is gewoon... Release, I don't know.
Ja, want voor autisme is het heel erg zo dat je ook heel erg in jezelf kan zijn. Dat echt even van de wereld af. Is dat ook bij jullie of zoeken jullie dan alsnog naast de vrije tijd toch wel contact met mensen?
Ja, ik herken dat wel hoor, dat ik echt wel ook heel erg in mezelf kan zijn. Dus dan ben ik ook even een paar dagen alleen of zo.
Ik heb heel erg dat juist mensen ervoor kunnen zorgen dat ik stop met overprikkeld zijn. Dus dat ik bij mij... uit het heel erg en dat ik heel onrustig word in mijn lichaam en dat ik heel erg ga stuiteren of dat ik dan juist heel erg in mijn hoofd alles door elkaar gaat vliegen en dan ben ik soms van oké, ik heb een vriendin en dan ben ik echt van hey, ik heb gewoon even een hele goede lange knuffel nodig en dan voel ik echt gewoon dat al die prikkels zo van me afglijden en ik heb like 3 personen in mijn leven op het moment die mij zo een goede knuffel kunnen geven, dus ja, specifieke mensen wel, maar sociale gatherings absoluut niet. Nee, dan...
Ja, van op zich, als ik een hele drukke dag heb gehad, ik ben helemaal overprikkeld, dan voel ik dat echt aan alles. Dan denk ik, de alarmbellen gaan af. Dan moet ik even in een soort van stille ruimte zitten, op mijn eigen plekje, lekker in mijn kamer. Even niks doen, ook geen telefoon erbij. Maar na een half uurtje of zo, of misschien duurt het soms al wat langer, dan denk ik, ja, ik ben nu wel weer oké. En dan heb ik zin in weer wat prikkels en dan ga ik gewoon naar mijn huisgenoten.
Maar lijkt rustige prikkels.
Rustige prikkels, lekker mellow, lekker met elkaar kletsen.
Maar het gaat ook heel erg om dat je dan zelf kiest voor de prikkels die je dan inneemt. Terwijl veel overprikkeld zijn is door prikkels waar je niet per se zin in hebt, heb ik het idee.
Is het dan dat die prikkels eigenlijk gelijk weer gaan stijgen, al ga je bijvoorbeeld naar je studie weer toe?
We hadden tijd terug vakantie. En in de vakantie heb ik echt gewoon heel school op de achtergrond gezet. En dat was heerlijk rustig. En toen ging ik midden in de vakantie even aan een project werken waar ik heel veel stress van kreeg. En letterlijk een uur nadat ik daarmee was begonnen, stond ik weer helemaal onder de prikkels en helemaal stress in mijn lichaam. Dat ik ergens van dit, nee, vakantie is vakantie. Dit gaan we een andere keer doen. Ja, vertel jij nog eens wat meer over je dingen, Jeroen?
Ja, wat ook heel veel is voor mij, wat ik eigenlijk heb geleerd, lijstjes maken. Thuis heb ik een heel groot whiteboard, heb ik. En daarnaast gewoon pen en papier. En dan op die whiteboard schrijf ik dan gewoon de grote dingen op. Dat kunnen ook bijvoorbeeld zijn toetsen of inlevermomenten, al gaat het om school. En dat zet ik dan heel groot neer. En op de lijstjes op pen en papier zijn eigenlijk de dagelijkse dingetjes. Even je was doen of al dat soort dingen. En waardoor die prikkels dan omlaag gaan, is dat je kan het zien. Je ziet het voor je. En je kan ze ook gewoon wegstrepen of wegvegen zelfs op dat whiteboard.
Lijstjes waar je kan afstrepen redden echt mijn leven. Oh man, dit herken ik zo erg.
Ja, toch voor de luisteraars. Pak gewoon een pen en papier erbij. Het is niet zo moeilijk.
Leg die telefoon weg.
Heel erg, ja. Gooi hem letterlijk naar een hoek in je kamer waar je er niet bij kan. Ik heb een hoogslaper. Ik gooi mijn telefoon soms daarop. En dan ben ik gewoon van, oké, we zijn even offline. Let's go.
Ja, en weet je, beweeg, schud je lijf, weet ik veel. Even je armen los, even je lijf los. Dat is ook een manier van ontprikkelen, hè?
Ja, ding is altijd, ik zet keihard muziek aan op mijn box. Dan ga ik gewoon dansen in mijn eentje in mijn kamer voor mijn spiegel. Dat werkt voor mij heel goed. Gewoon even lekker bewegen.
Maar je hebt toch ook, als je bijvoorbeeld opdrachten moet maken, hè, doe je dat dan thuis, in je kamer bijvoorbeeld? Of ga je echt, zoals wat ik doe, echt gewoon op school blijf ik nog 2,5 uur extra. En ik ga in een heel klein lokaaltje zitten wat de school gelukkig heeft. En dan kan ik me daarop focussen. En dan heb ik ook niet de prikkels ook van thuis. Heb jij nog iets hier aan toe te voegen, Esther?
Ja, ik denk ook, stel je bent op school en je bent niet thuis om te ontprikkelen, zeg maar. Dan kan je eigenlijk altijd ook nog terug naar iets wat we allemaal doen. Elke dag, elke minuut van de dag, ademen. Dus dan kan je een soort van terugkoppelen naar je lijf. En even aanvoelen van, oké. Weet je wel, het is oké. Adem in, adem uit.
Gewoon een beetje mindfulness.
Beetje mindfulness. Het hoeft niet heel zweverig te zijn. Gewoon een beetje.
Nou, ik denk eigenlijk dat we het eigenlijk alweer zo wat hebben voor vandaag, toch?
Ja, ik denk het ook wel.
Ja, dat was het inderdaad voor deze keer. In de volgende aflevering zullen we het gaan hebben over sociale contacten. Hoe maak je goede eerste indrukken? Hoe onderhoud je vriendschappen? En natuurlijk, waar lopen wij tegenaan als breinsoepies? Dit was Breinsoep, een podcast door Lieselot Pol, Esther Penning de Vries en Jeroen de Recht.